we hadden een vroege kant. En dat gaan we gewoon opvullen door een mooi lied te zingen. Mijn boekje die valt hier open bij lied 49. Dit is het evangeliewoord. God roept tot mij, tot u. En dat, ja, dat valt me zo voor mijn neus. En ik vind het een heel mooi lied. Jezus, red u nu. En ik denk, dat is 49, Klaas. En ik, Jezus, red u nu. En ik hoop dat dat voor iedereen geldt die hier vanavond zit. Dat u al gered bent. Goed, we gaan het lied zingen. En ik zoek er nog eentje bij. En dan gaan we om 8 uur beginnen. We wachten nog even op de laatste die nog binnenkomen. Is het 8 uur? Er staat daar een klok die je achterloopt. Sorry mensen, we gaan beginnen. En we zingen gewoon 49.
Is het evangeliewoord, God roept tot u.
Iets anders begonnen als dat ik eerst op papier gezet had. Maar dat geeft niet, dit lied is ook mooi. En er zit een waarheid in die heel geweldig is. Mensen, we gaan deze dienst, deze avond, deze studie beginnen. En ik wil u eerst voorgaan in gebed. We gaan de Heer om een zegen vragen. Trouwe God, Vader in de hemel, wat is het heerlijk dat we weer met zoveel mensen bij elkaar mogen komen. Zoveel mensen die als het ware honger naar uw woord hebben. Dank u wel dat u ons hier samenbrengt in gezondheid. U hebt ons veilig weer over de wegen geleid. Het is de laatste dagen nog wel eens spannend om over de weg te gaan. Met deze wind die er is, met de storm die over Nederland gaat, Heren, dan mogen we weten dat we bij u geborgen zijn, dat u meegaat, dat u ons brengt op plaatsen waarop ons wordt gewacht en ook vanavond in dit gebouw. Heren, het woord gaat open en dat woord is dat open gaat, verspreid licht. En daar zien we vanavond naar uit en daar hebben we vorige keer ook heel veel over gehoord, over het licht. We danken u, Vader, dat we vanavond weer mogen luisteren naar onze broeder die u gestuurd heeft. Broeder Niemeyer, die het woord heeft overdacht, een heel nieuw seminar weer geschreven en de derde avond alweer dat we bij elkaar zijn. En Heer, we zijn zeer verlangend, afwachtend naar hetgeen u hem hebt meegedeeld, wat hij tot ons mag spreken. Maar we bidden een zegen voor hem. Wilt u zijn mond gebruiken, de woorden die hij heeft overdacht, wilt u dat zegenen? Heer, dat u het bent die tot ons spreekt en wilt u hem daartoe gebruiken. We leggen deze avond helemaal in uw hand, want wij zeggen het wel eens meer tegen elkaar. Onze organisatie, dat is niet zo geweldig. Als u het niet zegent, dan komt het niet goed. En daarom, Heer, dank u wel dat u in ons midden bent, want het is uw belofte. U bent hier ook. Dat we mogen weten waar twee of drie, en we zijn met veel meer. U bent in ons midden, dank u wel daarvoor, Heer. Heer Jezus, we mogen u loven en prijzen, uw grote naam groot maken voor tegenover iedereen die het maar horen wil. En wat schieten we daar vaak in tekort. U bent degene die naar deze wereld kwam. U heeft ons vrijgekocht. U heeft op Golgotha de strijd gestreden en onze zonden weggedragen, ons verlost van alle zonde, alle schuld. En we mogen weten, nu, door geloof, mogen we weten dat we een kind van God mogen zijn. Wat is dat heerlijk, wat geeft dat een rust, een innerlijke vrede. Dank u wel dat u ons zo zegent, Heer. We bidden deze avond voor elkaar, voor iedereen die hier binnengekomen is. Wilt u onze harten openstellen voor het woord wat zometeen mag klinken. We bidden voor elkaar, omdat we weten dat we dat zo nodig hebben. Het is ook een Bijbelse opdracht. Bid voor elkaar. Heer, dat mogen we doen, ook deze avond. En dank u dat u ons aan elkaar gegeven hebt. Want we hebben elkaar ook zo nodig in deze tijd, waarop het soms lijkt alsof er steeds meer mensen het woord verlaten, de kerken verlaten. En wat is het dan heerlijk dat we vanavond nog in zo'n grote getale weer bij elkaar mogen zitten. Heer, we leggen deze avond in uw hand. We zeiden het al, uw zegen, daar zien we naar uit. En dat u zo graag zegent, dat hebben we mogen ervaren. Want de Heer Jezus, hij is onze Heer en Heiland geworden. Hij is onze Verlosser. En naar hem zien we ook vanavond op. Want het zegenen, dat wilt u graag, Vader. En dat doet u door uw Zoon heen. En daarom, geloofd en geprezen, zij uw grote naam daarvoor. Dank u wel, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, ik noemde onze broeder al, hij heeft een verre reis weer volbracht vanaf Enschede. Wind tegen, viel mee, denk ik. Goed zo. Nou, straks weer een voordeel, wind achter. Ik hoorde over een vliegtuig dat over een vlucht 2 uur korter gedaan had. Misschien heb je het meegekregen in het nieuws. Nou, de wind heeft ook weer voordelen. Goed, maar we zijn hier met elkaar om te luisteren naar de derde avond alweer van ons seminar. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan de derde studie alweer. En dan wil ik jullie even attenderen op de volgende studie. Dat is over 3 weken, niet over 2 weken. Dat wordt 4 maart. En dat is dan de laatste studie die hier gehouden wordt. 3 weken zitten er nu tussen in plaats van 2. Rinus en zijn vrouw, jullie welkom in ons midden weer. Hij heeft weer een mooie boekentafel voor jullie neergezet. Kijk straks even of er nog wat voor je bij zit. En vanavond ook in ons midden tafel van Christen voor Israël. Met hele mooie producten. Het is denk ik jullie allemaal wel bekend dat we om Israël heen moeten gaan staan. Wij hebben er zondagavond nog een heel mooi woord over gehoord. Israël, je kunt er niet omheen. En laten we dus ook Christen voor Israël die zich zou inzetten daarvoor niet in de kou laten staan. Kijk ook even over die tafel. Goed, ik heb denk ik de mededelingen wel gehad. We gaan nog een lied zingen. En dan geef ik de microfoon aan onze broeder. Helemaal uit Losje hier naartoe gekomen. Maar afstanden, wat zijn afstanden tegenwoordig? We zitten lekker in een auto en het valt best wel mee. En het is goed te doen. Hey, er komen stromen van zegen. Dat zegt Gods woord. En dan zingen we vanuit lied 57. Komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. Oh, wacht even, ja, nee, daar gaat hij weer. Sorry mensen. Ja, ik weet het. Ik ben verlangend naar die studie om te beluisteren. Maar ja, het gaat toch even gebeuren. De collectezak die komt even voorbij. Denk aan die collectes alsjeblieft. Want ja, wij zijn er zo van afhankelijk om daar weer mee door te gaan volgend jaar. En ik mag het misschien nog niet zeggen, maar volgend jaar er wordt alweer iets over gesproken. Een seminar met, samen met ons Wedde. Die zitten er altijd behoorlijk achterheen en die houden ons ook weer scherp. En nou, we verwachten toch wel weer dat het goed gaat komen. Aart die doet een voorspel. En Gert die komt met de collectezak. En dan de microfoon is voor broeder Niemeyer.
Nou, het is fijn om goed om vanavond hier weer bij elkaar te mogen zijn. Ja, zoals we hier zitten, denk ik dat we allemaal wel mensen zijn, broeders en zusters zijn, die van het woord van God houden. Het woord van God liefhebben en het beter willen leren kennen. Vandaar ook een hele eenvoudige Bijbelstudieavond. We gaan met elkaar nadenken over de Bijbel. Met elkaar nadenken over het onderwerp wat zo gevat wordt tussen twee teksten. Aan de ene kant hebben we in het begin schiep God de hemel en de aarde. En aan de andere kant helemaal aan het uiteinde van de Bijbel. Achteraan het laatste stukje, het laatste hoofdstuk lezen we. En zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En wat daartussenin gebeurt. En dat is zo mooi om te zien hoe God de eerste schepping gemaakt heeft. En dat dat een beeld is van hoe God die nieuwe schepping maakt. Dat kunnen we in deze eerste bladzijde van de Bijbel al helemaal terugvinden. We hebben gezien hoe God begonnen is met licht. En hoe God opnieuw begonnen is met het licht in deze wereld toen Jezus op aarde geboren werd. We hebben gezien hoe God op de tweede dag het water van elkaar scheidde. We hebben gezien ook in de Bijbel dat water ook heel vaak vergeleken wordt met vele wateren, vele volkeren. En dat je, ja, dat je kreeg dat mensen met een hemelse roeping en mensen met een aardse, ja, gewoon op aarde bleven. Een scheiding tussen mensen. En we hebben ook gezien dat dat een beeld is van het kruis van de Heer Jezus, wat scheiding brengt. En dat is ook de enige dag waar we kunnen zien dat daar niets staat en God zag dat het goed was. Want God wil dat alle mensen behouden worden. We hebben twee weken geleden met elkaar ook tot slot nagedacht over die derde dag. Waar God de wateren laat samenvloeien. Want de aarde was immers bedekt met water. De vloed bedekte de aarde. Dat de wateren samenvloeiden en dat het droge tevoorschijn kwam. We hebben gezien dat gebeurde op de derde dag. En als we het over de derde dag hebben, ja, dan hebben we het ook over het derde heilsfeit. Dat is de opstanding van de Heer Jezus. Dus geboorte, de kruisiging en de opstanding. En daar waren we gebleven. En daar willen we met elkaar nog eventjes over nadenken. Zullen we met elkaar dat stukje lezen uit Genesis 1? Genesis 1, vers 9 tot en met 13. Daar staat: en God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was en God zeide dat de aarde jong groen voortbrengt, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vrucht dragen, welke zaad bevatten op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad draagt, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was, en toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. U heeft waarschijnlijk wel gezien dat in dit stukje, vanaf vers 9 tot en met 13, twee keer God zegt dat het goed was. En dat hier de aarde gaat vrucht dragen. En u weet ook waarschijnlijk wel dat dat de reden is waarom dat in Israël heel veel mensen op de derde dag trouwen. Omdat God twee keer zegt het was goed en dat het ook vrucht droeg. En dat is de reden waarom dat heel veel mensen in Israël op de derde dag, dat is dus op dinsdag, trouwen. Want zondag is zaterdag is de laatste dag, zondag, maandag en dan dinsdag de derde dag. Ja. We hebben de vorige keer gezien dat door de hele Bijbel heen de zeeën, het geweld van de zeeën, vaak gezien wordt als een bedreiging, als dood. Als we lezen dat op deze derde dag, dat de zeeën, het water, de hele aarde bedekte. En dat God op een gegeven moment zei dat deze wateren moeten zich terugtrekken, verzamelen op één plaats, zodat het droge tevoorschijn komt. Nou, daar willen we met elkaar heel kort even over nadenken wat dat betekent. We hebben onder andere in de Bijbel het voorbeeld van Jona. Jona die in de zee geworpen werd. En als je dan het gebed van Jona leest in Jona 2, dan zegt hij: ik daalde neer in het dodenrijk. Voor hem was de zee de dood. De grendelen waren voor altoos achter mij gesloten. En zo daalde Jona af in de dood in de zee. En de Jezus zegt: als hij de dood indaalt, dan zegt hij: het zal zijn als Jona, die ook de zee indaalt. Maar ik zal weer opstaan, ik zal weer uit de zee omhoog komen. Ja, dat is eigenlijk hetgeen, hè, wat we ook bijvoorbeeld bij de zondvloed van Noach zien, dat het water de hele aarde bedekte. En dat was eigenlijk als het ware de dood kwam weer over de aarde heen. En dan zien we dat de wateren ook weer terug moesten vloeien en dat het nieuwe leven, de nieuwe aarde weer zichtbaar werd. De zee wordt vaak als onoverwinnelijk gezien. We weten hoeveel werk en hoeveel tijd er geweest is om de deltawerken voor elkaar te krijgen. Hoeveel tijd en geld het gekost heeft om de afsluitdijk klaar te maken, om de zee maar buiten Nederland te houden. En het is heel mooi dat die zee, de dreiging van de zee, ook in de Bijbel verschillende keren genoemd wordt. Misschien is het goed om daar drie teksten over op te slaan. Als u kijkt in Job, hoe God over de zee heerst en de grenzen aanbrengt voor de zee. Dat staat zo mooi in Job hoofdstuk 38. In Job 38, daar staat in vers 8. Job 38, vers 8. Wie heeft de zee met deuren afgesloten, toen zij bruisend uit de moederschoot kwam, toen de wolken maakten tot haar kleed en duisternis tot haar windselen, toen ik de door mij gestelde grens uitbrak, grendelen en deuren aanbracht, toen ik sprak tot hiertoe en niet verder zult gij komen, hier zal de trots uwer golven blijven staan. Hier zien we de majesteit van God tegenover de zee, het geweld van de zee. Als u iets verder opslaat in de psalmen, in psalm 104, daar zie je ook zoiets staan. In psalm 104. Daar staat in vers 5, psalm 104 vers 5. Hij heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd. Dat moeten we even goed onthouden wat daar staat, daar kom ik zo nog even op terug. Hij heeft de aarde op haar grondslagen, op haar fundament gevestigd, zodat zij nimmer wankelt. De waterdiepte, gij hebt haar als met een kleed bedekt, boven de bergen stonden de wateren. Ze vloden voor uw dreigen, ze haast zich weg voor de stem van uw donder. Bergen rezen op, dalen zonken neer op de plaats waar gij hun grondslag hebt gelegd. Gij hebt een grens gesteld die zij niet overschrijden en ze zullen de aarde niet weer bedekken. Dus hier zien we ook weer Gods majesteit ten opzichte van de wateren, ten opzichte van de zeeën. En kent u niet dat vers, hoeft het niet op te slaan, uit Matteüs, als de Jezus bij de discipelen komt, als ze dreigen te vergaan met een schip, en dat de Jezus zijn handen uitstrekt en het stil wordt. En dan zeggen de apostelen, wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En dat is eigenlijk precies hetzelfde. Hij laat zijn majesteit zien. Nou, wat zo mooi is hier in dit stukje, dat is op deze derde dag moet het water wijken voor het droge. Het droge wordt zichtbaar. En in het Hebreeuws staat voor het woordje droge, en dat staat ook later in de Bijbel, hij noemde het droge, noemde hij aarde. En voor het woordje droge kun je in het Hebreeuws het woordje fundament vinden. Grond onder de voeten. De basis waar je op mag staan. We hebben het net gelezen in Psalm 104, het fundament waarop de aarde gegrondvest wordt. Dus het fundament wordt zichtbaar, het water verdwijnt en het droge wordt zichtbaar. En dat gebeurt op de derde dag. En op de derde dag weten we dat de Heer Jezus de dood overwonnen heeft en dat het fundament zichtbaar werd. De dood moest wijken voor het leven. En de Heer Jezus heeft als het ware op die derde dag de water overwonnen, de dood overwonnen. En hij heeft het leven aan het licht gebracht. Misschien is het wel goed om daar een tekst over op te slaan. In 2 Timotheus 1 vers 10. In 2 Timotheus 1 vers 10, daar staat het zo duidelijk. Daar staat in 2 Timotheus 1 vers 10 dat hij nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland, Christus Jezus. En dan staat er, die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de wateren samenvloeien, moeten wijken. Hij heeft de dood van zijn kracht beroofd. En dan staat er, en onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Zie je het staan? Dus het water moest wijken en het droge kwam tevoorschijn. Onvergankelijk leven heeft hij aan het licht gebracht. En we weten dat het allemaal, zoals 1 Korinthe 15 zegt, precies volgens de schriften gegaan is. In 1 Korinthe 15 zegt, Paulus zo mooi, hij is gestorven naar de schriften. Hij is begraven en opgestaan naar de schriften. Precies zoals de Bijbel het zegt. En dat is die derde dag, zoals de heer Jezus het teken van Jona gebruikt. In Jona, daar staat ook zo mooi, diezelfde uitdrukking. Als u het boek, ja, het is een beetje moeilijk het boekje Jona opzoeken, maar het staat er wel tussen hoor, tussen die kleine profeten. Net voor het boekje Micha. Hosea, Joël, Amos, Obadja en dan Jona. En dan staat er zo prachtig in vers 10. Dat de Heere, nadat hij zegt, ik ben neergedaald in de dood, in het dodenrijk, in de zee. En dan staat er in vers 10. En de Heere sprak tot de vis, in Jona 2 vers 10. De Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. En dat, Jezus zegt, dat is het teken wat ik jullie geef. Het teken van Jona die 3 dagen in de dood was en uit de dood weer terugkwam op het droge. Nou, dat is het beeld wat hier gegeven wordt. Misschien heeft u er ook wel eens over gehoord dat het heel goed ook zou kunnen dat er Jezus met het teken van Jona ook nog iets anders bedoeld heeft. Het teken van Jona. Je vraagt je wel eens af, hoe komt het nou toch dat Jona daar in Nineveh komt en hij begint zijn prediking en iedereen bekeert zich? Wat was er met Jona aan de hand? Waarom kwamen ze zomaar tot geloof? Was er iets gebeurd in Nineveh? Nou, het is bekend, ik weet niet of u er wel eens van gehoord hebt, maar van de Bur-Sagal-zonsverduistering. U kunt, als u op internet opzoekt, zonsverduistering in Nineveh, dan kunt u zo dat terughalen uit de geschiedenis. En daar kunt u lezen dat op 15 juni in het jaar 763, rond 2 uur, een diepe zonsverduistering geweest is in Nineveh. Waar de mensen behoorlijk van ondersteboven waren. En dat is in de geschiedenis terug te vinden. Een enorme zonsverduistering die Nineveh toen getroffen heeft. En precies dat jaar, in 763, is het jaar dat Jona naar Nineveh ging. En het zou heel goed kunnen zijn dat Jona kort na deze zonsverduistering in Nineveh kwam om het oordeel aan te kondigen. En dat dat de reden geweest is waarom dat er heel veel mensen toen tot geloof gekomen zijn. En als de heer Jezus dit, u moet het maar eens opzoeken op internet. En als de heer Jezus dan zegt, en ik geef jullie geen ander teken dan het teken van Jona. Dan is dat teken van Jona ook in vervulling gegaan toen Jezus aan het kruis stierf. Want Lucas, en dat is de enige evangelist die daarover schrijft hoe het kwam, De andere evangelisten zeggen alleen maar dat het donker werd. Maar Lucas die zegt, en de zon werd verduisterd. En gaf zijn licht niet. En toen ging als het ware het teken van Jona in vervulling, toen Jezus aan het kruis hing. En dat is ook niet zomaar, want Lucas die schrijft erover, toen dat gebeurde, sloegen de mensen zich op de borst en renden van het kruis weg. Dus wat er toen in Nineveh gebeurde, gebeurde rondom het kruis ook. Dat mensen zo geraakt waren en zeiden van ja, dit kan niet anders dan dat dit de Zoon van God moet zijn. Als u in Genesis kijkt, dan vind je ook weer hetzelfde terug in Genesis 8 over de zondvloed. En dan die zondvloed, de dood die over de wereld ligt. Maar God zegt, ik zal ervoor zorgen dat die zondvloed weer overwonnen wordt. En dat is wel heel mooi om te zien hoe dat gebeurde. Kijkt u in Genesis 8, vers 1, daar staat, Genesis 8, vers 1, toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee dat met hem in de ark was, en God deed een wind over de aarde strijken, zodat de wateren daalden. En dan gaat het op een gegeven moment zo ver, dat je in vers 14 kunt lezen, in de tweede maand, op de 27e der maand was de aarde droog. Dan komt het droge weer tevoorschijn. En wat hier wel heel mooi is, dat is, God deed een wind over de aarde strijken. Door de wind van God werd het weer droog. Ik kom daar zo nog even op terug. Houd dat even vast. Het was de wind van God. Als je vanuit Genesis even verder gaat naar Exodus, in Exodus 14, daar staat ook, Exodus 14 vers 16, Exodus 14 vers 16, daar kunnen we lezen, en gij, Mozes, hef je staf op, strek uw hand uit over de zee en splijt haar, dan zullen de Israëlieten midden door de zee kunnen gaan op het droge. De zee werd overwonnen en ze gingen op het droge. En hoe gebeurde dat? Als u dan kijkt in vers 21, toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Heere deed de zee in de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien en maakte haar droog. Net zoals bij Noach zien we ook weer die rol van die wind. In vers 29, maar de Israëlieten gingen op het droge midden door de zee en de wateren waren hun rechts en links tot een muur. Hoofdstuk 15, vers 19, daar staat, toen Farao's paarden met zijn wagens en ruiters in de zee gekomen waren, deed de Heere de wateren de zee over hen terugvloeien. Het betekende voor hen, de dood kwam over hen, maar de Israëlieten gingen op het droge. Nou, het is heel duidelijk dat als er in Genesis 1 staat dat de wateren terug moeten vloeien, dat God de grenzen aangeeft, dat God ze als het ware gebiedt om terug te gaan, en dat het droge zichtbaar wordt, dat er een prachtig mooi beeld is van de derde dag, de opstandingsdag van Christus, waarin het leven, het fundament naar boven komt. Misschien nog één stapje verder. We hebben twee keer gelezen, zowel bij Noach als bij de doortocht van de Schelfzee, dat de wind van God, de oostenwind van God, een rol speelde in het feit dat het water moest wijken en het droge zichtbaar werd. Nou, wat lezen we in de Romeinenbrief? Dat de geest van Christus, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons zal opwekken. De geest is het die levend maakt. En de geest, de ruach, de pneuma, wordt in de Bijbel altijd vergeleken met de wind van God, de adem van God. En het is door de geest van God dat het leven opnieuw in deze wereld kwam. En dat kunnen we dus ook in dit stukje heel duidelijk terugvinden. U kunt het vinden in Romeinen 8 vers 11 als u dat wilt onthouden. Daar zien we dat de geest van God als het ware dat leven geeft. U weet waarschijnlijk ook wel dat het in Ezechiël 37 bijvoorbeeld staat. Dan wordt Israël vergeleken met een dal met dorre doodsbeenderen. En hoe gaan ze leven? De geest van God, de wind gaat waaien en ze worden levend. En dat doet de geest van God. De geest van God maakt levend. En voor de geest van God moet de dood wijken en komt het droge, wordt zichtbaar. Nou ja, dat zie je ook heel duidelk bij Jozua, die ook voor de Jordaan stond. En de Heere zorgde ervoor dat ze op het droge naar de andere kant kwamen. Of Elia met Elisa in 2 Koningen 2, dat ze op het droge door de Jordaan gingen. De Jordaan wordt ook wel eens de doodsrivier genoemd, er wordt wel eens over gezongen, maar de Heer Jezus heeft de dood overwonnen. En dat is hetgeen wat we hier heel duidelijk terug kunnen vinden. Het is trouwens heel interessant wat we hier kunnen zien in dit stukje van Genesis. Want dan staat er, hij noemde, in Genesis 1 vers 8, hij noemde het uitspansel hemel. Hij noemde het droge aarde. En hij noemde de samengevloeide wateren, noemde hij zeeën. Zie je dat staan? Hier heb je dus de drie grote elementen van de scheppingen. En we zien hier dat God vanuit een verwoeste een aarde waarvan we kunnen lezen, hij was leeg, woest en donker. En dat God er al een bepaalde vorm in gegeven heeft. Hè? Hij heeft ervoor gezorgd, er is een hemel. Hij heeft gezegd, er is nou een aarde. En er zijn nou zeeën. Dat zijn dus de drie grote elementen die in deze eerste drie dagen ontstaan zijn. Nou, als we dan nog iets verder kijken in Genesis 1, op die derde dag. Want dat is het eerste stukje, want we zien hier dat God twee dingen doet, hè. Hij gaat eerst zorgen dat het droge tevoorschijn komt, maar stap 2 is, en dat staat in vers 11 van Genesis 1, en God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen. Dus aan de ene kant heeft hij ervoor gezorgd het droge komt tevoorschijn. En fase 2 was, en dat droge moet nou vrucht gaan dragen. Dat moet nu vruchtbaar worden. En dat is het tweede gebod wat God hier eigenlijk geeft. Het droge moet jonggroen, zaadgevend gewas en vruchtbomen voortbrengen. Zo op deze manier krijgt de opstanding in ons leven een vervolg. Het is niet alleen de bedoeling dat wij levend worden, dat wij met Christus opstaan, maar dan komt het tweede deel, dat wij ook gaan vrucht dragen. En dat kan alleen maar vanuit dat nieuwe leven. Vanuit dat nieuwe leven krijgen we de opdracht om ook dat jonge groen voor te brengen. En weet je, dat is zo belangrijk in deze wereld. Dat mensen aan ons kunnen zien dat we levend geworden zijn en dat dat nieuwe leven ook vrucht mag dragen. Dat je iets van Christus mag laten zien in je leven. Dat je vrucht mag gaan dragen. Dat er jong groen voortkomt. En weet je, daar staat hier allerlei soorten vrucht naar hun aard. De een die mag weer op die manier vrucht dragen. En de andere mag weer op die manier vrucht dragen. Het is niet een eenheidsvrucht, maar allemaal weer op een andere manier. En zoals we hier zijn, hoop ik dat we allemaal weten, ik ben met Christus opgestaan, ik heb het leven ontvangen, en dat leven mag ook iets laten zien van het nieuwe leven. Ik mag ook vrucht dragen voor hem. Ik mag ook dat jonge groen, dat nieuwe leven, mag ik ook uitstralen naar de omgeving om me heen. En dat is heel belangrijk. Dat is als het ware het tweede wat hier komt. En als God dat ziet, dan zegt hij, dat is goed. Want God zag het, wat er gebeurde. En hij zei, dat is goed. Dat is goed. Dat is hetgene wat we de vorige keer nog even hebben laten liggen. En wat ik u toch niet wilde onthouden over die derde dag. Die derde dag, wat een prachtig mooi beeld is van de opstanding van Christus. Nu gaan we met elkaar verder. Ja, we gaan eventjes hard werken hoor, vanavond. Nu gaan we met elkaar vanavond verder naar die vierde dag. Wat wil die vierde dag zeggen? Nou, ik zal het u al een klein beetje verklappen. Die vierde dag lijkt heel veel op de 40ste dag. U weet wat er op de 40ste dag gebeurde. De 40ste dag na de opstanding. Toen is Jezus naar de hemel gegaan. Nou, die vierde dag lezen we over het feit dat God die hemel, die nog leeg was, ging vullen. Eerst met allemaal hemellichamen. En daarna met allemaal vogels. God gaat dat doen. En laten we met elkaar eerst dat stukje even lezen. Genesis 1 vers 14 tot en met 19. En God zeide dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels. Om scheiding te maken tussen dag en nacht. En dat ze dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En dat zij tot lichten zijn aan het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was al zo. En God maakte de beide grote lichten. Het grootste licht tot heerschappij over de dag, en het kleinere licht tot heerschappij over de nacht. Benevens de sterren. En God stelde ze aan het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen over de dag en over de nacht. En om licht te geven in de duisternis. En om het licht en de duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Nou, we hebben gezien, die eerste drie dagen waren als het ware de voorbereiding voor de tweede helft, voor de tweede drie dagen. Dag 1 tot en met 3 waren voorbereidend voor dag 4, 5 en 6. De eerste dagen heeft God de hemel, de aarde en de zee gemaakt. En de vierde, vijfde, zesde dag gaat hij die hemel, de aarde en de zee volmaken met leven. En dat kon niet andersom. Dit was de voorwaarde. Dit kon niet anders. Eerst moesten die eerste drie dagen komen. God gaat de hemel vullen. En de zee met vissen. En de aarde met dieren en met de mens. Als we nou kijken naar de eerste dag, dan lezen we, God schiep de eerste dag het licht. Maar we hebben ook toen gezien, ja, maar God is zelf het licht. En de vierde dag, waar we nu over gaan nadenken, schiep God niet het licht, maar de lichtdragers. Dat is wat anders. Hij schiep de eerste dag het licht en God is zelf het licht. Hij schiep de vierde dag de lichtdragers. En weet je, het is zo mooi in 1 Johannes 1 vers 5, daar staat heel onomwonden. Misschien toch wel goed om dat even op te slaan. In 1 Johannes 1 vers 5. We gaan even een paar teksten opslaan over dat God licht is. In 1 Johannes 1 vers 5, daar staat: en dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. Weet je, zo zijn er drie teksten in de Bijbel die spreken over het wezen van God. God is licht. Iets verderop, in datzelfde boek, in bijvoorbeeld in 1 Johannes 4, vers 8... Daar staat, en dat wordt twee keer genoemd, In vers 8 staat God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Zie je dat staan? En dat staat ook in vers 16, het laatste stukje. God is liefde. God is geest. God is liefde. En in, misschien hoeft het niet op te slaan, als de Heer Jezus een gesprekje heeft met de Samaritaanse vrouw, dan zegt de Heer Jezus, God is geest. Kent u misschien wel, hè? En wie hem aanbidden, moet aanbidden in geest en in waarheid. God is geest. Deze drie teksten laten zien wie God is. Dat gaat echt om zijn wezen. Als u zegt, ja, maar God is almacht. Nee, staat er niet. Omdat God liefde is, is God goede tieren. Is God barmhartig. Is God vergevingsgezind. Dat zijn de eigenschappen daarvan. Dat zijn eigenschappen van zijn wezen. Maar zijn wezen is God is liefde. Begrijpt u dat een beetje? Omdat God geest is, is hij almachtig. Is hij alwetend. Is hij alomtegenwoordig. Dat zijn weer de eigenschappen van zijn wezen. Omdat God licht is, is God heilig, rechtvaardig. Dat zijn weer de eigenschappen van dat hij licht is. Begrijpt u dat een beetje? Dus dit zijn dus drie wezenskenmerken van God. God is licht en daarom is hij heilig en rechtvaardig. God is liefde en daarom is hij barmhartig en goede tieren en vergeet en ga ze maar door. En God is geest en daarom is hij almachtig. En, nou ja, ja? Nou kennen we allemaal wel de tekst, en daar wordt ook veel over gezongen, ik ben die ik ben. Letterlijk betekent de naam Yahweh, betekent letterlijk, ik zal zijn die ik ben. Ik zal zijn die ik ben. En daar heb je die twee. Ik ben licht en ik zal rechtvaardig zijn. Ik zal heilig zijn. Ik zal, ja? Dat is God. En op een gegeven moment zal hij inderdaad dat zijn wat hij is. En dat is in wezen de naam van God. Ik ben en ik zal zijn. Ik zal zijn die ik ben. Nou, en dat vinden we hier zo prachtig terug. God is liefde. Dat is zijn wezen. Dat is hij gewoon. God is licht. God is licht. En hij, ja, en hij heeft op die vierde dag de lichtdragers geschapen. De vierde dag heeft hij de lichtdragers geschapen. Als we kijken in Psalm 84, daar wordt over God gezegd, en het heeft allemaal te maken met dat God licht is. In Psalm 84 vers 12, daar staat, ja, een hele, hele bekende tekst, Psalm 84 vers 12. Want de Heere God is een zon, een schild. Ook zelfs zonder die vierde dag was God al een zon. Hij is licht. Nog een tekst hierover. Daar staat zo mooi in de Hebreeënbrief. Dan gaan we nog even de andere kant op. De Hebreeënbrief. En daar krijgen we te maken met het geheim van deze dag. De vierde dag. In Hebreeën 1 vers 3. Hebreeën 1 vers 3, daar staat. Deze, de Heer Jezus, is de afstraling. En dan hebben we dat woord. Deze is de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Wat ik zo mooi vind hier, die twee dingen, hij is de afstraling van de heerlijkheid van God. God heeft zijn licht laten afstralen via zijn zoon hier op deze aarde. Je zou het bijna kunnen vergelijken met de maan die het licht van de zon op aarde laat schijnen, projecteert. En God is een zon. Weet je, er staat zo'n hele mooie tekst in de Bijbel daarover. Misschien wel goed om dat even op te slaan in Matteüs 17, waar de Heer Jezus verheerlijkt wordt op de berg. En dan moet je eens kijken hoe de Heer Jezus dan verheerlijkt wordt en wat dan een van de eerste kenmerken is van de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Er staat in Matteüs 17 vers 2... En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon. Doordat de Heer Jezus Christus in een directe relatie met zijn vader stond, God, waarvan we net gelezen hebben, hij is een zon en een schild, kon de Heer Jezus stralen als de zon. Hij was de afstraling van het wezen van God. Vandaar dat Jezus op een gegeven moment, wie mij ziet, ziet de Vader. Dus God bracht, de Heer Jezus bracht de heerlijkheid van God, het wezen van God hier op aarde naar beneden. En God is licht. En God is liefde. Er staat, hieraan hebben wij de liefde van God leren kennen. In Jezus. En de Heer Jezus die heeft met zoveel wonderen laten zien wie God is. Dus hij was de afstraling van het wezen van God. God die kon zich ten volle openbaren door zijn zoon, de Heer Jezus. En daarom kwam Jezus hier op aarde. En daarom kunnen we hier lezen dat zijn aangezicht straalde gelijk de zon. Want hij was de afdruk, de afstraling van God. De heerlijkheid van God straalde via Christus naar ons toe. Als je hoeft het niet op te slaan, maar als je de Heer Jezus ziet in het boek Openbaring, weet je, dan staat er, en zijn aangezicht schijnt als de zon. De stralende zon. We weten ook tegelijkertijd dat toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, dat de zon verduisterd werd. En dat Jezus alle last en alle zonde van de hele mensheid daar gedragen heeft. En toen werd het donker, omdat Jezus toen niet meer de heerlijkheid van God kon uitstralen. God had hem verlaten. En toen werd het donker. Maar we weten ook tegelijkertijd dat toen Jezus de dood overwonnen had, dat het licht weer doorbrak. En dat het licht weer begon te schijnen. En niet alleen het licht, maar in de brief van Johannes lezen we, in het licht is ook het leven. Leven en licht kwamen terug toen Christus het licht weer gaan schijnen. Nou, wat we op deze vierde dag dus kunnen zien, dat is dat de lichtdragers hun plaats krijgen in de hemel. Nou, dat heeft de Heer Jezus gedaan op die 40ste dag. Op die 40ste dag heeft Jezus zijn plaats gekregen. Er staat zo mooi in Marcus dat hij een plaats gekregen heeft aan de rechterhand van God. Hij heeft zich gezet in de hemel. En weet je, dat is natuurlijk prachtig. Want toen Jezus hier op aarde was, kon hij in zijn omgeving licht geven. Maar alleen in zijn omgeving. Maar omdat er Jezus nu geplaatst is in de hemel, kan hij licht geven. En dat is ook het directe gevolg geweest. De Heer Jezus heeft gezegd, het is beter dat ik heen ga. Zolang ik hier op aarde ben, kan ik alleen hier om deze omgeving, vlak om me heen, een licht zijn. Maar als ik straks naar de hemel ga. En wat gebeurde er toen Jezus naar de hemel ging? Toen werd het evangelie wijd verspreid over de wereld. Toen kreeg de Heer Jezus een positie om wereldwijd het licht van God uit te stralen. En dat gebeurde op die 40ste dag. Hier de vierde dag van de schepping en de 40ste dag na de opstanding van Christus. Toen heeft Christus de plaats gekregen in de hemel. Om daar te stralen vanuit de hemel over de hele aarde. De Heer Jezus heeft gezegd, zolang ik in de wereld ben, staat in Johannes 9, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Later heeft hij ook gezegd, en ik ga heen, en toen zei hij, jullie zijn het licht der wereld. Nu mag het licht door ons heen stralen. Als we even een tekst opslaan in Efeze 2, dan zien we in dit vers dat niet alleen in die hemelvaart van Christus heeft Christus zijn plaats in de hemel gekregen, maar ook wij. Zijn hemelvaart is ook onze hemelvaart geworden. Laten we maar eens even lezen in Efeze hoofdstuk 2, vers 4 te beginnen. God echter die rijk is aan erbarming, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ons hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus. Door de genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Weet je wat het verschil is tussen die twee uitdrukkingen, wat er in vers 5 staat, hij heeft ons mede levend gemaakt en hij heeft ons mede opgewekt? Is dat een herhaling of is dat iets anders? Wat is het verschil tussen mede levend gemaakt of mede opgewekt? Is daar verschil in? Je denkt misschien niet, maar er is wel degelijk verschil in. Weet je, op een gegeven moment gingen de vrouwen Jezus zoeken en toen waren de engelen die zeiden, wat zoek je de levende bij de doden? Hij is er niet, want hij is opgewekt. Er staat niet, hij is levend geworden, hij is opgewekt. En het woordje opwekken betekent niet alleen dat je levend wordt, maar het woordje opwekken, dat betekent dat je ergens anders bent. Dat je niet meer op die plaats bent. Dat je een nieuwe positie gekregen hebt. Dat je daar niets meer te zoeken hebt tussen de doden. Er zijn wel heel veel christenen die wel levend geworden zijn, maar zich nog net zo thuis voelen in de wereld als men kan. Die zijn wel levend geworden, maar niet opgewekt. Als je opgewekt bent, dan weet je ook van, ik hoor hier niet meer thuis. This world is not my home. Hier voel ik me niet meer thuis. Dan ben je opgewekt. Dat is het tweede. En het derde is, dan heb je een plaats gekregen in de hemelse gewesten. Nou, dat is interessant, hè? De Heer Jezus, die heeft een plaats gekregen in de hemel. Op die 40ste dag. Maar wij ook. Wij hebben allemaal onze plek gekregen in de hemelse gewesten om, hoe zegt Paulus dat zo mooi? Misschien is het wel goed om dat even te lezen. Als u nog even kijkt hier, in vers 7. Hij heeft ons in Efeze 2 vers 7 in de hemelse gewesten, in Christus Jezus, om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Daar staat niet de toekomstige eeuwen, dan gaat het heel ver weg. Maar er staat de komende eeuwen. En wanneer zijn die komende eeuwen? Dat is nu. Dat is nu, dat is vandaag, dat zijn de komende jaren, dat is nu. Wij mogen nu, staat er, de overweldigende rijkdom van hem tonen. We mogen laten zien wie hij is. Dat is onze roeping. En daarom staat er zo mooi, als we iets verder gaan dan Efeze, dan kom je al gauw in de Filippenzenbrief. En dan staat er in Filippenzen 2 vers 15. In Filippenzen 2 vers 5, 15 daar staat. Vers 14 te beginnen, doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van ontaard en verkeerd geslacht, en dan komt het. Waaronder gij schijnt als lichtende sterren. Mooi hè? We zijn lichtende sterren geworden. We hebben een plaats gekregen en we mogen ons licht... Nee, het licht van God. Het licht wat God in ons geeft. Wij hebben geen licht uit onszelf. Maar het licht wordt in ons ontstoken. Door Gods geest. En we mogen vanuit de plaats die God ons gegeven heeft, ons licht laten schijnen hier op deze aarde. En broeders en zusters, als deze woorden ooit waar zijn, en die zijn waar, maar ooit in vervulling gaan, dan is het nu wel. Want wij leven vandaag in een ontaard en een verkeerd geslacht. Echt waar. Ontaard betekent, je bent niet meer zoals bedoeld. De mens is niet meer de mens zoals God het bedoeld heeft. Echt niet. De mens is wat dat betreft heel ver afgeweken van het oorspronkelijke doel van God. Ik zeg wel eens, dat is een bekende uitspraak van mij, ik zeg wel eens, hoe verder een mens bij God vandaan komt, hoe onmenselijker een mens wordt. De mens wordt onmenselijk, omdat je God loslaat. Je laat je maker los. En we leven in zo'n ontaarde situatie. Van Noach lees op een gegeven moment, hè, dat alles wat het menselijke brein voortbracht, te allen tijden boos was. Nou, dat was wel heel erg, hè? Nou, ik denk ook wel eens de dingen die ze vandaag allemaal uitvinden, en wat ze allemaal uitdokteren, over het leven, over de embryo-experimenten die gedaan worden, dat denk ik van, moet het nou nog verder gaan? Het wordt wel heel donker in de wereld. En de heer Jezus heeft ook inderdaad gezegd, ja, de dagen voor Noach zullen terugkomen. Maar de heer Jezus die zegt zo mooi in Matthäus, laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw werken ziende God loven. En wij hebben een grote taak gekregen. De heer Jezus heeft zich als het ware in de hemel, werd in de hemel geplaatst. Maar wij ook. Om het licht van God op deze wereld te laten stralen. Doet u mee? Doet u mee? Bent u bereid om dat te doen? Zoals Daniel het ook zegt. Daniel in zijn laatste hoofdstuk, dat schrijft Daniel in het derde vers. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. Mooi hè? We mogen stralen als de glans van het uitspansel, als de sterren voor eeuwig en altoos. Dus ja, als God die lichtdragers maakt en die sterren maakt, dat heeft alles te maken met dat Christus in de hemelse gewesten gezet is en wij met hem om hier op aarde te kunnen schijnen, het licht te kunnen laten stralen. En er zijn heel wat sterren. Zeker. Als we kijken in Jesaja 40, misschien wel goed om dat even op te slaan. In Jesaja 40, daar staat in vers 25. Jesaja 40, vers 25, daar staat: met wie wil je mij vergelijken, zegt God. Vers 26, hef je ogen omhoog en zie, wie heeft dit alles geschapen? Hij die het Heer daarvan in grote getalen uitleidt en elk daarvan bij name roept, door de grootheid zijn de sterkte en omdat hij geweldig van kracht is, er blijft niet één achter. Jesaja heeft het hier, God heeft het hier over de sterrenhemel. Het Heer des hemels. En hij zegt, ja, kijk eens, grote getalen. Als hier staat, grote getalen. Hoeveel zou het er zijn? Ontelbaar. Astronomen die zijn het erover eens dat er, schrik niet, net zoveel sterren zijn als zandkorreltjes op de aarde. Denk maar aan de zandkorreltjes in de Sahara, de zandkorreltjes aan het Noordzeestrand. Doe maar eens een hand zand in je hand, kijk dan maar eens naar hoeveel korreltjes zand. Het is nog wel een beetje meetbaar ook per vierkante meter. En de laag, kan je meten hoeveel zandkorreltjes dat er zijn. Dit is zo'n astronomisch getal. Zoveel sterren zijn er. Zoveel zandkorreltjes. Dat kun je niet bevatten. En weet je, ja, ik zou er misschien hooguit 10 kunnen noemen bij name. Misschien u meer, maar ik ben niet zo'n astronoom. Maar hier staat, hij roept ze allemaal bij naam. Hij kent ze allemaal. Dat is toch wat? Als je de geschiedenis van Zacchaeus leest, dan komt de Heer Jezus voor het eerst, ziet hij die man zitten. Hij zegt, Zacchaeus, nog nooit ontmoet hoor. Hij wist precies wie het was. Of als u twee bladzijden omslaat, tenminste in mijn Bijbel één bladzijde omslaat, naar hoofdstuk 43 vers 1 kijkt, daar staat hoofdstuk 43 vers 1 van Jesaja: maar nu zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen. Hij kent ons. Ik ken u niet zo goed. Misschien denkt u dat u uzelf ook kent. Maar hij kent je. Hij weet wie je bent. Voor hem is helemaal niets onbekend. Zelfde staat, als u iets terugslaat, in Psalm 147. Psalm 147 vers 4. Het is niet zomaar één vers. Maar Psalm 147 vers 4. Daar staat: hij bepaalt het getal der sterren. En wat staat er dan? Hij roept ze alle bij namen. Nou, dan duizelt hij toch. Als er in de Bijbel staat dat zelfs al valt een musje op de grond, dan weet hij het. En al je haren zijn geteld. Dan denken we, ja, laten we er een beetje lollig om doen. Maar voor God is het bekend. Dat begrijp je niet. Dat is nou de majesteit van God. En weet je wat nou ook heel bijzonder is? Paulus die schrijft over die sterren. Gaan we eventjes naar het Nieuwe Testament. Als u kijkt in 1 Korinthe 15, dan schrijft Paulus over die sterren. En dan zegt hij er iets heel moois over. In 1 Korinthe 15, daar zegt hij in vers 41... Er staat in vers 41 van 1 Korinthe 15, de glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren. En dan komt het, want de ene ster verschilt van de ander in glans. Nou, zoveel sterren. En toch is elke ster weer anders. Zoveel zandkorreltjes. En toch is elk zandkorreltje weer een andere samenstelling. Wat wonderlijk, hè? Dit is zo majestueus. En dit is een groot wonder dat God ons als sterren, die allemaal een andere glans hebben, allemaal weer anders zijn, de heerlijkheid van God mogen weerspiegelen. Zoals Jezus kwam om de heerlijkheid van de Heer hier op aarde te brengen, zo mogen wij nu als sterren de heerlijkheid van God weerspiegelen. En zo staat het ook zo mooi in 1 Korinthe 12, dat hij ons allemaal, elk in het bijzonder, een plekje gewezen heeft om hem te mogen dienen. Als we even teruggaan naar Genesis 1, waar hebben we dus kunnen zien dat na de opstanding wij een plekje gekregen hebben en wij tot getuigen geroepen zijn om ons licht te laten schijnen in deze donkere wereld, dan staat er zo mooi in Genesis 1 wat de reden is waarom dat er lichten zijn. Als u kijkt in vers 14, in Genesis 1, dan zegt God dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels. En dan geeft hij een omschrijving van een drievoudige opdracht. In de eerste plaats, om scheiding te maken tussen dag, om scheiding te maken tussen dag en nacht. Ten tweede, dat ze dienen tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren. En ten derde, ziet u deze drievoudige opdracht? Het derde is, zodat zij tot licht mogen zijn aan het uitspansel des hemels, om licht te geven op aarde. Nou, dat is dus de opdracht van de gemeente. Dat is de opdracht van een christen. En het is heel interessant om te zien dat deze drievoudige opdracht heel duidelijk terug kunnen vinden in het Nieuwe Testament. Voor ons als kinderen van God. Als u bijvoorbeeld... het wordt te veel als ik u heel veel teksten laat opslaan, denk ik. Maar als je even kijkt naar Efeze, hè, dan zegt God, zegt de Heer in Efeze, misschien laten we Efeze in ieder geval even opslaan. Ja, want er waren er nog een paar andere teksten bij, dus die slaan we even over. Maar als we Efeze opslaan, dan is het eerste waar ik met u even over na wil denken, wij hebben de opdracht gekregen om het verschil te maken. Om scheiding te maken, om te laten zien dat er verschil is in deze wereld. Tussen donker en licht. En vandaar dat Paulus zo prachtig zegt in het zevende vers van Efeze 5. Dat is een heel kort vers. Het zijn maar 6 woordjes, maar wel hele belangrijke woordjes. Paulus zegt hier in het zevende vers van Efeze 5, doet dan niet met hen mee. Dat doe ik niet. Dat hoort niet bij mij. Ik ben anders. Nou, hier begint het mee. En hij zegt in vers 20 van het hoofdstuk hiervoor, Efeze 4, vers 20, gij geheel anders. De brief van de Efeziërs gaat met name erom dat wij als christenen het verschil maken tussen mensen die niet christen zijn en mensen die wel christen zijn. Tussen duisternis, dag en nacht. En dat is de opdracht van de sterren. God heeft die sterren gemaakt zodat zij verschil maken tussen dag en nacht. En dat is de opdracht van de gemeente. Dat is uw opdracht. Doe dan niet met hen mee. En weet je, wij leven vandaag in een tijd waarin we te maken hebben met zoveel gewenning. Zoveel gewenning. Ja, iedereen doet het toch. Ik weet het nog van onze kinderen vroeger op school. Ja, iedereen die heeft dit toch. En iedereen, alle kinderen van de klas, die hebben dat. Nou, een beetje navraagd, dan was het, we hadden er maar 5 van de kinderen, die hadden het, maar goed. Maar eigenlijk is dit zo belangrijk. Er zijn zoveel christenen die niet een navolger zijn van God zelf, maar van de mensenmassa. Er staat in de Efezebrief een heel mooi tekst, een heel mooi vers. Daar staat, wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Weet je wat daar letterlijk staat? Voor het woordje navolger staat letterlijk in het Grieks het woordje imitator. Je moet God imiteren. Hoe kan dat dan? Ja, dat is het als kinderen van God. Sommige mensen die zeggen wel eens tegen onze oudste zoon, wat doe jij eraan om zoveel op je vader te lijken? Hoe moet je dat doen? Dan zegt mijn zoon, ja, ik ben gewoon uit mijn vader geboren. Daarom lijk ik op mijn vader. Nou, daar ligt het geheim. Als wij uit God geboren zijn, als God onze vader is, dan lijken we ook op hem. Dan gaan we ook het wezen van God uitstralen op deze wereld. En dat is licht, liefde en geest. Ja? God is. Dan laten we zien wie God is. En dat is het, dat is zo ontzettend belangrijk dat we dat verschil maken. En dat we onze werken mogen tonen aan deze wereld. Wij maken het verschil. En dat staat hier heel duidelijk in Genesis 1. Dat ze onderscheid maken tussen dag en nacht. Tweede, die sterren die zijn tot aanwijzing van vaste tijden. En van dagen en jaren. Als het hier gaat over vaste tijden, dan gaat het met name over vastgestelde tijden die God met name voor zijn volk heeft. En u kunt erover lezen bijvoorbeeld in Leviticus 23, de vastgestelde tijden van de Heer. Dat zijn met name de feesttijden die de Heer vastgesteld heeft. En het is heel interessant dat, dat de Israëlische kalender is geënt op de maanstand. Kijk, als de nieuwe maan er is, dan begint ook in Israël de nieuwe maand. Zo, vandaar dat de maanden in Israël zo ongeveer 28 dagen hebben. Maar dat is dus de cyclus van de maand. En af en toe moeten ze een 13e maand, heeft niks met geld te maken, maar een 13e maand invoegen om weer een beetje op het ritme te komen met de oogsten. Hè? Want anders zouden ze in de winter moeten gaan zaaien. Of moeten gaan oogsten. Dus op een gegeven moment moet dat weer gecorrigeerd worden. Maar in Israël is de maan bepalend voor de tijd waarin ze leven. En ze dienen dus inderdaad die sterren tot aanwijzing voor dagen en jaren, maar ook tot vaste feesttijden. En de drie belangrijkste vaste feestdagen, tijden van Israël, dat is het paasfeest, waar we denken aan verzoening en de opstanding van Christus, het nieuwe leven. Het is het Pinksterfeest, waar we denken aan vervulling, nieuw leven. En het is het feest van Loofhutten, waarin het volk nadacht over de tocht door de woestijn van de volkeren zouden we nu kunnen zeggen, en de inbezitname van het land. Wat hier gebeurd is, we weten dat die eerste twee vaste tijden al vervuld zijn in Christus. In het kruis en de opstanding, paasfeest. In de uitstorting van de Heilige Geest, het Pinksterfeest. Maar het Loofhuttenfeest, dat wacht nog op zijn vervulling. Dat het volk van God nadenkt en terugkijkt hoe God zijn volk dwars door de woestijn der volkeren uiteindelijk gebracht heeft naar het beloofde land en het land in bezit genomen wordt. Dat gaat nog in vervulling. En weet je, het is onze taak om als sterren te midden van dit geslacht te laten weten, de mensen te laten weten welke vaste tijden er geweest zijn en nog zullen komen. Wij mogen vertellen over het paasfeest. Wij mogen vertellen over het Pinksterfeest. En wij mogen vertellen over de vervulling straks van het Loofhuttenfeest, wanneer Jezus Christus terugkomt. En heel eenvoudig samengevat, zoals Johannes de Heer het altijd zei, wij mogen vertellen over de vee van verzoening. We mogen vertellen over de vee van vervulling. En we mogen vertellen over de vee van verwachting. En dat is de taak van de sterren, ze mogen dienen tot aanwijzing, we mogen erop wijzen dat Christus gestorven is, dat Gods geest gekomen is, dat we opnieuw geboren zijn, maar dat straks de Jezus terug zal komen. Dat is de opdracht van de sterren. En tegelijkertijd dat wij als sterren mogen aangeven, ja, in welke tijd we leven. Het derde. Sterren zijn er om scheiding te maken. Waar komt het op aan? Duisternis, licht. Sterren zijn er om te laten zien in welke tijd we leven. Aanwijzing, hoe laat is het? Wat zijn die vaste tijden? En als laatste, sterren zijn er om licht te geven op aarde. En dat is Het is eigenlijk best wel heel interessant om hier te lezen. Dat kunnen we al een paar keer lezen hier in Genesis 1. Dat de hemellichamen zijn niet alleen tot aanwijzing, maar ze zijn om te heersen. Heersen over de dag, heersen over de nacht. Aan deze hemellichamen wordt heerschappij gegeven. Ze mogen heerschappij uitoefenen. En weet je dat dat ook het eerste is wat je kunt lezen over de mens? Toen God de mens schiep, zei hij: heerst over de vissen, heerst over de aarde. In Psalm 8 kunnen we lezen dat hij de mens bijna goddelijk gemaakt heeft. Bijna goddelijk gemaakt, hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen. Nou, dat is ons licht laten schijnen over deze aarde. Wij mogen met ons licht deze aarde beschijnen. En ja, vanuit deze positie dat we als het ware overwinnaars zijn over de donkerheid, over de duisternis. En dat wij, kijk, licht is in de Bijbel altijd een beeld van overwinning. Licht is in de Bijbel altijd een beeld van we hebben de strijd gewonnen. En met dat licht mogen we heersen hier op deze aarde nu al, om te laten zien wat hij voor ons gedaan heeft en wie hij is. We gaan nog even verder naar die vijfde dag. In vers 20. Laten we eventjes een voorschot alvast voor de volgende keer. In vers 20, daar staat van Genesis 1: en God zei dat de wateren wemelen van levende wezens, en dat gevogelte over de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende wezens, waarvan de wateren wemelen naar hun aard, en allerlei gevleugelde gevogelden naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende ze. En zeide: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de wateren in de zeeën, en het gevolgde wordt talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. Een paar dingen erover, voordat we afsluiten. Zoals ik net zei, de vierde dag lijkt heel veel op de 40ste dag, de hemelvaart van Christus. De vijfde dag, u weet wel, Pinksteren heeft alles te maken met het getal 5. 50. Penta, Pentecostus. De vijfde dag, ja, heeft alles te maken met het Pinksterfeest. Weet je, tot en met de vierde dag is de aarde helemaal klaar. De lucht is er, de zee is er, de aarde is er. Er groeit alles, allemaal bomen en vruchtbomen en gras op de aarde. De hemellichamen zijn er. Maar weet je, het is nog muisstil. Je hoort niks. Het is helemaal stil. Want er is geen leven. Er leeft nog niets. En weet je wat dan zo mooi is? Het mooie is op een gegeven moment dat op die vijfde dag ineens alles begint te kwetteren en te snateren. En de zee is helemaal vol met leven. De vogels die beginnen te zingen. En dat gebeurde allemaal op die vijfde dag. Je zou kunnen zeggen, God die schept levende wezens. Die vult zijn schepping met leven. Op die vijfde dag. En dat gebeurde er op die 50ste dag. Hè? Dat voorbeeld dat zie je terug bij de tabernakel. De tabernakel, dan lees je dat Mozes alles op zijn plek gezet heeft. Het altaar stond er, het wasvat stond er, de gordijnen hingen, alles stond, zelfs het brood op de toonbroden tafel lagen. Alles was klaar. En waarop wachten ze? Tot het moment dat God naar beneden kwam en de tabernakel vervulde. Datzelfde zien we bij de tempelbouw van Salomo. Alles was, er was 7 jaar hard gewerkt. Alles op zijn plaats gezet. En wacht eens op. God kwam naar beneden. En vulde het huis. Dat gebeurde ook bij de gelovigen 120 in Handelingen 2. Alles was klaar. De Heer Jezus was gestorven. Hij was opgestaan. Hij was naar de hemel gegaan. En nu was het wachten. En toen kwam het. God stortte zijn leven uit op die 50ste dag. En weet je, dit is zo mooi als je dat ziet, hoe God dat gedaan heeft op die 50ste dag. We gaan daar de volgende keer iets meer over zeggen. Maar ook hierin zie je weer dat er allerlei soorten leven kwam op aarde. Allerlei soorten. En niets hetzelfde. Er waren hoogvliegers en er waren laagvliegers. Er waren zangvogels en er waren schorre kraaien. Er waren diepzeevissen en oppervlaktevissen. Er waren grote vissen en kleine vissen. Peter zegt op een gegeven moment, laat je nou maar gewoon als levende stenen gebruiken. En levende stenen, dat zijn natuurkeitjes, die zijn allemaal weer anders. God die wil jou gebruiken voor hem zoals jij bent. En dat gaan we zien op die 50ste dag, hoe God deze, ja, alles wat leeg was, zo mooi ging vervullen. Wat ook heel wonderlijk is, in deze vijfde dag komen we voor het eerst het woordje scheppen tegen. Hier begint God pas te scheppen. En in het Hebreeuws wordt hier het woordje bara gebruikt. Daar komt ons woordje baren vandaan. Bara, het Hebreeuwse woordje bara betekent letterlijk, er wordt iets geboren uit niets. Er wordt iets gemaakt uit niets. Het verschil hier is, in de voorafgaande 4 dagen lees je, God sprak en het was er. God zeide en het was er zo. Ja? Maar hier zie je iets anders. Hier zie je dat de, hij zegt dat de zee vol is met vissen. En dat staat er niet, en het was zo. Nee, dat staat er. En God schiep de vissen. Dat de lucht vol is met vogels. En God schiep de vogels. Als het om levende wezens gaat, dan gaat het over bara, over God schept leven. En een van de belangrijkste dingen hier in dit vers is, in Psalm 36 staat, hij is de bron van het leven. Nu gaat het echt om levende wezens op aarde. En als het daarom gaat, dan gaat God scheppen. En dan is het ook heel mooi, dat is ook de eerste keer wat je dan ook ziet, daar staat, en God zegende deze levende wezens. Hij zegende deze levende wezens. En dat is misschien ook wel goed om dat te weten. In het Hebreeuws staat daar, kan je dat ook vertalen met deze zin, en God begroette deze levende wezens. Dat is het woordje zegen hier. God begroette zijn levende wezens hier. En dat is het grote wonder, mag ik dit in ieder geval meegeven, dat is het grote wonder van Pinksteren. Dat God heel divers, heel verschillend, maar dat God zijn leven in deze wereld uitstort. En dat hij het gaat zegenen. En hij het gaat gebruiken. Nou, dat is die 5e dag alvast. Dat pakken we over 3 weken pakken we dat op. En dan gaan we met elkaar nog nadenken over die 5e, 6e. En dan sluiten we af met die 7e dag. En weet je, dat is zo mooi. De schepping, ook de nieuwe schepping, die leidt naar die prachtige 7e dag. Misschien wel het 7000ste jaar. Het prachtige Messiaanse vrederijk, waarin we volkomen kunnen rusten in hem. Maar daar gaat het allemaal naartoe. Maar zover is het nu nog niet. Oké. Okay. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, we hebben van vanavond wat parallellen mogen trekken vanuit uw woord. We hebben stilgestaan bij die derde dag. Die derde dag die zo spreekt van het water dat moet vluchten voor u. Waardoor het droge, het leven, het fundament zichtbaar wordt waar we op mogen staan. Wat vrucht mag dragen. We hebben stilgestaan bij die vierde dag, Heer, dat... ja, dat de hemel vervuld wordt, dat u uw plaats genomen hebt, Heer Jezus, dat u zich gezet hebt in de hemel en wij met u, en dat wij ons licht mogen laten schijnen hier op deze aarde. Heer, en we hebben er even over nagedacht dat deze aarde zo ontaard is, zo ontwricht. Heer, het wordt zo donker, maar we weten tegelijkertijd hoe donker het wordt, hoe helder de sterren mogen schijnen en hoe meer we ook mogen verwachten, Heer Jezus, dat u terugkomt. Heer, en daar mogen we mogen een aanwijzing zijn, zoals de sterren. Een aanwijzing om mensen om ons heen te laten weten hoe laat het is. Mensen mogen wijzen op die vaste tijden, die grote gebeurtenissen die plaatsgevonden hebben, maar ook plaats gaan vinden. Heer, u heeft ons geroepen om als sterren het verschil te maken, om als sterren aanwijzingen te geven en om als sterren ons licht te laten schijnen in deze donkere aarde, om zo met u te mogen heersen. Heer, en we hebben met elkaar nagedacht over die vijfde dag, dat u het leven geeft. Heer, dat u deze lege aarde vult met zoveel leven. In alle hoekjes. Heer, u vervulde de zaal waar zij gezeten waren helemaal met uw geest. En dat is ons verlangen. Heer, zoals we hier vanavond gekomen zijn. Heer, wilt u dat grote wonder ook in ons leven doen. Dat we opnieuw geboren worden. Doordat u uw leven uitstort in ons hart. Het leven wat u begroet, het leven dat door u gezegend wordt, het leven dat van u mag getuigen. Heer, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer Jezus, dat we even stil mochten staan bij dat hele donkere moment dat het licht uitging. En dat niemand meer, ja, u kon zien, Heer Jezus. Heer, u was de afstraling van de heerlijkheid van God. Maar u heeft al onze zonden gedragen. En ik dank u wel, Heer Jezus, dat u met mijn zonden aan het kruis de straf gedragen hebt die ik verdiend had. En dat ik mag weten, Heer Jezus, toen u geroepen heeft aan het kruis, het is volbracht, dat het licht weer aanging. En dat we mogen weten, Heer Jezus, dat we in de Heer Jezus gerechtvaardigd zijn. En dat hij onze zonden niet meer aanziet. Laat het zo zijn, Heer, dat we allemaal, zoals we hier vanavond zitten, daar zeker van mogen zijn. Dat Jezus Christus het oordeel gedragen heeft voor mij. En dat ik mag weten dat ik door genade een kind van God mag zijn. Heer, wilt u ons bewaren? Wilt u ons zegenen? Wilt u ons gebruiken als sterren te midden van een ontaard geslacht? En dat we ons licht helder mogen laten schijnen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
Dat van die sterren, dat sprak me heel erg aan. Want jullie zijn ooit eens bij me geweest in Voorthuizen. Als mensen van het zoeklicht. En dan heb ik jullie, misschien zit je mijn verhaal wel te imiteren. Maar ik heb daar vandaag ook al een paar keer heel veel mensen ook over bij stilgezet. Bij dat hele enorme grote heelal. Met al die sterren die er staan. En Theo heeft er geen getal aan gegeven. En ik heb ze ook niet echt allemaal geteld. Maar ik heb ietsjes gehoord van, er hangt een telescoop ergens, die Hubble. Dat ding is ook alweer verouderd, want er moet nodig een nieuwe komen. Maar er schijnt iets aan een aantal te zijn wat er bekend is. Een 9 met 46 nullen erachter. Nou, maak er maar een getal van. Ik weet het niet. En die Hubble, dat is een verouderde telescoop. Dus er is nog veel meer te zien. Dus dat van die zandkorrels, dat geloof ik sowieso. Ik vind het geweldig mooi om vanavond gehoord te hebben. En dan de V van verzoening, vervulling en verwachting hebben we vanavond ook over gehoord. Wij sturen onze voorgangers in de opstandingskerk altijd een mooie brief mee. Van hou daar nou eens een beetje rekening mee. En dan gaan we nu zingen over verwachting. Want dat spreekt jullie als zoeklichtmensen heel erg aan. In mij ook. Zeker weten. Ik heb een lied dat had ik van tevoren uitgezocht. En het past er wel een beetje bij. 664. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Als God de Heer der Heren, als koning van zijn rijksdomein, op aarde zal triomferen. Goed, we gaan dat lied zingen. En dan sluiten we direct af. Verwachten. Laten we dat doen en wie weet hoe gauw dat al is. En tot die tijd laat jullie licht ook stralen en schijnen voor de mensen. Wel thuis allemaal, fijn dat jullie er waren en tot over 3 weken, niet vergeten. Goed zo, wel thuis. Koffie wordt er hier gezegd.